De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Kronieken 13. Daarvan de versen 13 en 14, de twee laatste versen dus van dit hoofdstuk. 1 Kronieken 13 en daarvan het slot. Daarom, zo lezen we in vers 13, daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad van David, maar deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Getiet. Alzo bleef de ark Gods bij het huisgezin van Obed-Edom in zijn huis 3 maanden. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het was wat met die ark. Die ark, de ark van het verbond van de Heere met het volk. Wat was die ark ook alweer? Wel, het was de kist die op bevel van de Heere gemaakt was. De kist met goud overtrokken. De kist met daarop het verzoendeksel en daarboven de engelengestalten, de cherubim. Waar moeten we die ark zoeken? Waar is zijn plaats? Nou, natuurlijk. In de tabernakel en later in de tempel. In het heiligdom. In dat allerheiligste gedeelte van de plaats waar God woonde. Maar op dit moment treffen we de ark daar niet aan. Daar is die helemaal niet. Het is wat met die ark. In de tijd van de hoge priester Eli hebben ze de ark weggehaald uit de tabernakel. We kennen de geschiedenis wel. Wie hebben dat gedaan? De priesters? Ja, de priesters. Er was oorlog met de Filistijnen. Er moest strijd geleverd worden. En toen kwamen de priesters op het idee om de ark uit het heiligdom weg te nemen en mee te voeren in de strijd. De ark was immers het bewijs dat God woonde onder het volk. En waar de ark was, daar was God toch? Wel, als ze die ark zouden meenemen in de strijd, en aan hun zijde natuurlijk wel, dan was God aan hun kant. En dan zouden ze de strijd zeker winnen. Maar het is allemaal anders gegaan. Ze wonnen niet. Ze verloren van de Filistijnen. Tot hun verbijstering. En ze moesten erachter komen. Je kunt over de heilige God zomaar niet beschikken. En die ark van de Heere, dat is geen tovermiddel. En het slot was dat de ark zelfs werd veroverd. Dat die meegenomen werd door de Filistijnen en al zo als een overwinningstrofee in het heiligdom van Dagon, de god van de Filistijnen, werd geplaatst. Een gevoelige les voor Israël. Maar toen was de Heere er ook nog. En hij liet zien dat hij echt God is. De Heere bracht plagen onder de Filistijnen. En de god Dagon viel van zijn voetstuk. En de Filistijnen wisten op een moment niet beter te doen dan die ark weer maar terug te laten brengen bij Israël. En daar kwam hij terecht in het huis van Abinadab. Die woonde in het plaatsje Kiriat Jearim. En wel 70 jaar lang is de ark daar gebleven. Niemand dacht er kennelijk aan in die tijd om de ark weer in de tabernakel te plaatsen, toen in Silo. En dat duurde totdat koning David Jebus veroverde en daar zelf ging wonen. Hij maakte Jebus Jeruzalem tot de hoofdstad van het Rijk. En toen rees bij David het plan om de ark daarheen te brengen. Voorlopig in een tent, want hij had het voornemen om voor de Heere een huis te bouwen. Wel, op een dag zouden ze de ark gaan ophalen uit het huis van Abinadab en Kiriat Jearim om hem te brengen in de stad van David. En het werd een hele optocht. twee zonen van Abinadab, Uza en Ahio, liepen naast de wagen als een soort escorte. En dan onderweg, en we lazen het, gemeente, een dramatisch gebeuren. Dan gebeurt het. De weg is misschien smal en steil en hobbelachtig. En opeens, vanwege een oneffenheid in de weg, struikelen de runderen. De wagen kantelt en de ark dreigt ervan af te vallen. En Uza, een van die twee jongens, probeert de ark met zijn handen tegen te houden. En dan schiet ook als het ware de hand van de Heere uit. En hij slaat Uza zoals een bliksem een boom velt. En Uza valt dood neer. Vreselijk. Deze dag, die een dag van blijdschap moest zijn. De trompetten klonken en het volk zong. En toen viel er een doodse stilte. Uza, met alle goede bedoelingen, getroffen vanwege de heiligheid van de Heere, want hij raakte de ark des Heeren aan. En David noemt de plaats waar het gebeurt Peres Uza, vanwege de breuk. Een breuk, een scheur treft het volk. En David, hij begrijpt, zo kunnen we niet verder. We kunnen niet doen alsof er niets gebeurd is. En op die plaats, daar op weg naar Jeruzalem, daar vlakbij, daar woont een zekere Obed-Edom. Onze tekst. Daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad van David, maar deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Getiet. Obed-Edom, waarschijnlijk een leviet. Hij wordt ook op andere plaatsen in de koningen- en kroniekenboeken genoemd. Een zoon van Jeduthun. Geslacht van Jeduthun. De zangers en de speellieden. Die behoorden bij het heiligdom van de Heere. Obed-Edom, waarschijnlijk wonend in het plaatsje Gat-Rimmon. Daarom wordt hij een Getiet genoemd. In zijn huis wordt de ark geplaatst. Wat kunnen we daarvan zeggen, gemeente, jongens en meisjes? Wel, allereerst dit. Obed-Edom heeft er niet om gevraagd. Onverwacht. Plotseling is dit gebeurd op de weg naar Jeruzalem. En toevallig, nee, niet toevallig, maar naar menselijke berekening lijkt het zo. Toevallig woont deze Obed-Edom daar vlakbij. En daar staan op enig moment de dienaren van David aan zijn deur. En ze sommeren hem om ruimte te maken voor de ark van de Heere. Verbazing. Verwondering natuurlijk bij Obed-Edom en zijn vrouw en bij de kinderen. In mijn huis? In mijn huis de ark van de Heere? Ja, Obed-Edom, in uw huis. En Obed-Edom heeft er geen zeggenschap in. Ze vragen hem niet om toestemming, maar zonder pardon tillen ze de ark over de drempel van zijn huis heen en zetten die in zijn woning. Zijn huis wordt gevorderd, gevorderd voor de Heere en ten diepste door de Heere. Geen kleine zaak om de ark van God, de ark van de heilige God, de heilige ark des Heeren in je huis te hebben. Een gemeente, lieve doopouders, laten we de lijn maar eens doortrekken. Obed-Edom, zijn vrouw en zijn gezin hadden er niet om gevraagd dat de ark een plaats in hun woning kreeg. Dat de zichtbare aanwezigheid van God zelf daar voor een aantal maanden zou wonen. Onze kinderen en ook wij hebben er niet om gevraagd of de Heere in ons leven wil komen en het teken van zijn ontferming en genade aan ons wil schenken. God zelf neemt het initiatief. We hebben het gelezen in het formulier. Hoewel, ja, met dat woord begint die zinsnede. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Hoewel Obed-Edom en de zijnen er niet om hebben gevraagd, zo kwam God met zijn ark toch in hun woning binnen. Wel, zegt ons formulier, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk en van zijn verbond dopen. Dat hoewel, dat komt nog een keer terug. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, of ge niet erkent dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn, zonder hun weten, zonder onze toestemming. Als jullie het over een enkel jaar aan Jesse gaan vertellen, zoals je dat ongetwijfeld ook al aan David hebt gedaan, en zoals wij ouders dat doen aan onze kinderen, toch? Weet je, jullie zijn gedoopt. Waarom? Nee, niet omdat jij dat wilde, maar omdat de Heere dat wilde. En het is niet zonder reden dat Johannes Calvijn de doop al een vorm van verkiezing noemt. Het gaat van God uit. De Heere zegt, hier wil ik zijn, in jouw jonge leven en nog bij het opgroeien. Ik wil in jouw leven zijn. Ja, wat betekent dat dan? Wel, dan vertelt die geschiedenis van Obed-Edom ons nog wel iets meer. Want het is nogal wat. De ark van de Heere in je huis. De heilige ark van de heilige God in je woning. Daar waren de Filistijnen wel achter gekomen. Dagon, ik zei het al, viel van zijn voetstuk af. En daar is het hele volk achter gekomen. Uza, met alle goede bedoelingen. Hij tastte de heiligheid van de Heere aan. De heilige God. Hij ging te ver. Ja, dat is David ook aan te rekenen, ongetwijfeld. David steekt het niet op een bepaalde mate van slordigheid, dat hij die heilige ark des Heren op een wagen plaatste. Had de Heren niet gezegd dat de ark gedragen moest worden? Waar de Heren is, waar hij met zijn heiligheid is, daar komt het erop aan. Daar past het niet om slordig om te gaan met de heilige dingen Gods. De ark, heilig is de Heren. Nu, in het huis van Obed-Edom, de heilige ark van de heilige God. God in je huis. De Heere in je leven. Maar, en dat zal misschien ook wel de eerste reactie van Obed-Edom geweest zijn. Maar dat kan helemaal niet. Dat vergt nogal wat. Daar moet ik zelf toch ook heilig voor zijn. God die binnen wil komen. We kennen daar wel enkele voorbeelden van. De Heere Jezus. Die daar Zacchaeus in de boom ziet zitten. Zacchaeus die de Heere Jezus wilde zien. Maar toen het erop aankwam, de Heere Jezus zag hem. En de Heere Jezus zei, ik wil heden in uw huis blijven, Zacchaeus. Haast u en kom af, want ik wil bij u zijn. God zoekt mensen. Mensen om bij hen te zijn. Mensen om in hen te zijn. Ik moet heden in uw huis blijven. Ik wil in uw levenshuis vertoeven. Wel, nog een andere geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Die hoofdman. Die heidense hoofdman uit Capernaum. Die had er wat van begrepen. Die het zei tot de Heere Jezus. Heere Jezus, ja, mijn dienaar is ziek, maar neem toch de moeite niet. Ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Heere, bij mij binnen, in mijn huis, in mijn woning, dat is toch onmogelijk. U bent heilig en ik ben onheilig. En wat te denken van Simon Petrus, nadat de Heer Jezus een groot wonder gedaan had. Simon Peter zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, dat kan helemaal niet. Simon was ervan onder de indruk, de macht en de ontferming en de heiligheid van de Heere. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het kan niet, Heere, dat u bij mij binnenkomt, dat u in mijn leven zult zijn. En toch, de dienaren van David zeiden het, maar het moet wel, Obed-Edom. De Heere wil in uw woning zijn. En vandaag, vanmorgen heeft de Heere het tot jullie gezin en tot ons allen gezegd. Tot de kleine Jesse en tot de oudste in ons midden toe. Die weet dat hij of zij ook ooit gedoopt is. Vandaag zegt de Heere het. Ik wil in uw huis blijven. Ik wil in uw hart en leven zijn. En ik moet zeggen, Heer, het kan helemaal niet. Dat is helemaal niet te combineren. Mijn onheilig bestaan en u, Heere, die intrek in mijn leven wil nemen, dat kan helemaal niet. Maar nu is dit het wonder. Nu heeft de Heere vanmorgen gezegd. En in de bediening van het woord, gemeente, mag het nog eens extra beklemtoond, benadrukt worden. De Heere zegt maar, ik wil het wel. Ik wil het wel. In de bediening van de doop heeft de Heilige God zijn bereidwilligheid getoond. Dat hij onder zondaren wil wonen. Dat hij daar wil zijn waar het aan onze kant alleen maar onheiligheid is. En de doophouders hebben het vanmorgen erkend en beleden met hun ja-woord. En moet ieder van ons het niet zeggen. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we aan allerhande ellendigheid, maar dat zijn de gevolgen alleen nog maar, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. God, die een heilig God is, die ingang zoekt, die toegang vergt, die het zegt, ik wil bij u zijn. God, die onder mensen wil wonen. En jongens en meisjes, zullen we dan nog eens teruggaan naar het huis van Obed-Edom? Moet je voorstellen. Moet je voorstellen. Daar staat de ark. Een van de kamers zal daarvoor gereserveerd zijn. En laten we nou maar eens even aannemen dat Obed-Edom ook nog jongere kinderen in huis had. Die zien het ook. Die kist. Indrukwekkend. Ze hadden er natuurlijk wel over gehoord, maar nu, de ark in hun huis, die kist, helemaal met goud overtrokken. Dat wijst op de heiligheid van de Heere. En zie daar eens, die engelengestalte, met goud overtrokken. Die de heiligheid van de grote en eeuwige God van zich afstralen. En dan dat deksel, dat verzoendeksel. Maar wat is daarop te zien op dat verzoendeksel? De kinderen vragen het aan papa Obed-Edom. Papa, wat is dat allemaal? Wat zien we daar allemaal bruine vlekken op dat verzoendeksel? Dat is toch helemaal niet mooi? Jongens, mijn lieve kinderen, weet je wat dat zijn? Dat zijn de sporen van het bloed. Van bloed? Ja, de bloedspatten die de hoge priester elk jaar heeft aangebracht op dat verzoendeksel. Dat bloed waarvan? Ja, van een offerdier, van dat dier dat moest sterven. Maar wat betekent dat dan? Dat bloed, mijn lieve kinderen, dat wijst erop dat de Heere de zonden wil vergeven. Er is een dier geslacht. Dat dier dat moest zijn leven geven. Dat bloed, dat moest in het heiligdom worden gebracht. En mijn lieve kinderen, weet je wat dat betekent? Dat dier, dat moest sterven voor mij. Want door mijn zonde en mijn ongerechtigheid moest ik sterven. Moet ik vergaan. Want mijn zonden brengen scheiding met de heilige en grote God teweeg. En nu moet er bloed zijn. Nu moet er bloed gestort worden. Nu moet er bloed gesprengd worden. Maar waarom moet dat dan op het verzoendeksel gesprengd worden? Wel, dat wijst op één die ooit komen zal. God heeft het beloofd aan Adam en Eva al, dat er één zal komen die de vijand overwinnen zal en die dat doen zal door zelf zijn leven te geven, die zijn bloed zal schenken. En ooit, zal ik dat verhaal nog eens vertellen? Ooit, toen het volk Israël uit Egypte werd uitgevoerd, oh, een wonderlijke nacht, toen was daar de verderfengel. En die verderfengel ging rond en het volk zou moeten sterven. Maar waar het bloed was, daar zouden ze mogen leven. En God heeft het gezegd, als ik het bloed zal zien, dan zal ik aan u voorbij gaan. En in jullie, mijn kinderen, hier in mijn huis, nu we zo heel voorzichtig een ogenblik zien op die heilige ark, die ons zegt dat we voor God niet kunnen bestaan, wel, zie maar eens goed naar die bloedspatten. Ze wijzen op het bloed van hem die het mogelijk maakt dat ik wel voor God zal kunnen bestaan. En misschien hebben ze wel psalmen gezongen daar in dat gezin. Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan, maar bij u is vergeving. En die bloedspatten op het verzoendeksel, jongens en meisjes, die hebben dezelfde boodschap als het water dat zojuist gesprengd werd op het hoofdje van Jesse. We hebben het gelezen in het doopformulier. Jullie zijn ook gedoopt. Wat dat betekent? Wel, als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, in de naam van de Heer Jezus, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed. Hoor je het? Het bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn doop en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Weet je, dat is nodig. Dat is het allernodigste in ons leven. Jullie en vanmorgen Jesse. Jullie zijn gedoopt in de naam van de drie-enige God. Van de Vader die zijn verbond opricht. En van de Heilige Geest, die van de Heer Jezus getuigt. Van hem, van de Heer Jezus, die zijn bloed heeft gestort. En in het water van de doop zijn bereidwilligheid toont. Om ook jou en u te wassen van al je zonden. Want, en ik zeg het nog een keer, we zijn aan de verdoemenis onderworpen. Besef je dat? Aan de verlorenheid. Ons leven is zoals we in onszelf zijn, een verloren leven. Er is een breuk geslagen tussen God en ons leven. En we kunnen voor de heilige God niet bestaan dan alleen wanneer het bloed van Christus over ons leven gegaan is. Dat bloed, echt, echt waar, dat bloed dat van alle zonden reinigt. Wel, nou hoe het precies gegaan is weten we natuurlijk niet. Maar in onze verbeelding is dat het geweest de boodschap die Obed-Edom aan zijn kinderen heeft verteld. Met twee woorden. Over de heiligheid van God. Waardoor wij voor hem niet kunnen bestaan. Maar ook over zijn bereidwilligheid om zondaren aan te nemen in de weg van het bloed. En dan is er nog iets. Vers 14. Alzo bleef de ark van God bij het huisgezin van Obed-Edom in zijn huis. 3 maanden. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom. En alles wat hij had. De Heere zegende het huis van Obed-Edom. Wat hield die zegen in? Nou, gemeente, allereerst dat zij mochten blijven leven. Uzza niet. Uzza was vergaan. Want Uzza had de heiligheid Gods weerstaan. Maar dat oordeel van God dat ging rakelings langs het huisgezin van Obed-Edom heen. Maar de Heere spaarde het huis van Obed-Edom. Wel als eerste wonder. Dat is de eerste zegen. En het is de boodschap die ook vandaag in ons midden mag klinken. De Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin. Dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En wat is dat, die bekering? Dat is dat ik buig voor de heilige God. Dat ik zijn heiligheid erken. En dat ik, ja, laat het maar nieuwtestamentisch zeggen. En dat ik niet buiten het bloed van de Heere Jezus Christus blijven kan. Dat ik zo verloren ben. Dat ik zo zondig en schuldig ben. En dat ik zodanig de toorn van God verdiend heb, dat ik geen andere kant op kan dan tot hem te vluchten. Tot hem, wiens bloed van alle zonden reinigt. Dat is de eerste, dat is de voornaamste zegen. En dan ook dit. Ja, het duurde maar 3 maanden. Maar het zijn wel hele gewichtige 3 maanden geweest. Want er staat, alzo bleef de ark van God in het huisgezin en de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Obed-Edom en de zijnen, ze werden door God gezegend. Nou, misschien moest een van de jongens wel zijn kamer inruimen. En misschien moest, maar dan zeg ik het maar op de manier van ons. Misschien moest een van die meisjes wel haar bureautje waar ze altijd aan zat te leren voor school. Die moest verplaatst worden, want daar moest de ark staan. Waar de Heere plaats krijgt in je leven, dan moeten wel eens andere dingen aan de kant. En dat brengt zegen. Nou, neem dat maar mee. Laat dat ons gebed zijn. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw dienst en lof bereid. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Is het jouw belijdenis al? Is het uw belijdenis? Wat we eerder zongen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Als de ark in je leven komt, en je begrijpt het wel wat ik bedoel. Als de Heere zelf een plaats in je leven gaat innemen. Dan moet alles wat daar niet mee in overeenstemming is, weg. Uit je huis en uit je hart. Want er kan maar voor 1 ding plaats zijn. Dan zal alles gestempeld zijn door de dienst van de Heere. En die dienst, dat is een zalige dienst. Dat mag ik aanwijzen vanmorgen. Dat mag ik aanprijzen. Want Obed-Edom en heel zijn gezin staat er heel nadrukkelijk. Ze ontvangen de zegen van de Heer. Alles wat hij had, werd gestempeld door die zegen. Een goede tijd. En bij Obed-Edom duurde het maar 3 maanden. Maar als het nou in uw en jouw leven dit geheim geworden is, dan zijn het geen 3 maanden, maar dan is het heel je leven. En dan is het hier nog maar het voorspel. Want dan komt het echte. Dan komt het ware leven. Dan mag ik de Heere ooit in volmaaktheid dienen. En dan zal de ark van God, de heiligheid des Heeren, zal alles in mijn leven zijn. Nu en tot in eeuwigheid. En hier mag je er al iets van ervaren. Welzalig is het volk die het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. De Heere is goed. Zijn goedertierenheid is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Halleluja.